Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Hans van Winkelhof uit Den Haag voorgaat. Welkom allen. Mijn naam is Jan Dor, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop achter in de hal om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Na de dienst staan er een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel die graag met u en voor u persoonlijk willen bidden. Uiteraard zijn ook de gasten daar van harte bij welkom. De organist vanmorgen is Simon Kadijk. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. Vanmorgen is er kidsprees, de kinderprees voor de kinderbijbelgroepen 1 en 2. Elisabeth Dor zal iets zeggen over Solid Friends nu. En daarna Rolf Pelleboer wil ook nog wat vertellen.
Goedemorgen, gemeenteleden. Wij staan hier met ons drieën, want wij zijn op zoek. En niet naar zomaar iemand of naar zomaar iets, maar naar iemand die heel belangrijk en heel leuk werk wil gaan doen in het najaar, in september. En deze twee naast mij, die gaan vertellen waarom dat dan zo belangrijk is.
Solid Friends, dat is gewoon hartstikke gezellig. Je doet er spelletjes, het is je kletst en je leert af en toe ook nog eens wat. Ook zie je er gewoon vrienden en vriendinnen die je normaal gewoon eigenlijk niet ziet en zo. Dus het is gewoon hartstikke leuk.
Ja, Solid Friends is de eigenlijk heel belangrijke aansluiting op de kerk voor de jeugd. Want na Rock Solid, ja, dan, als je dat, dan mis je zeg maar wel de aansluiting op Lef als je geen Solid Friends hebt. En je mag van mij gerust nog navragen aan de lijn die ik heb gehad, maar ik was na Rock Solid niet klaar voor Lef. Het is gewoon ontzettend gezellig. Je bent stiekem toch nog met geloof bezig. En om dat nog zo te combineren dat de Solid Friends avond voor iedereen leuk blijft, is toch een hele opgave. Dus we zoeken wel een speciaal iemand. En als je nog niet gemotiveerd bent om te komen, ik heb net mijn laatste jaar gehad, dus voor mij heb je geen last meer.
Ik roep u op. Denk na. Is het iets voor u? Neem contact met mij op. Elisabeth van Hoven is mijn naam. Ik kan u er van alles over vertellen. Het is niet zozeer tijd, als wel uw betrokkenheid die we vragen en die de jongeren ook van u vragen. Dus wij wachten af vol spanning. Dank u wel.
Goedemorgen. Aanstaande vrijdag is er weer een meet and talk avond. Het gaat over wijn. Vorige week hebben we het u verteld, wijn dat het hart verheugt. We zullen het ook hebben over wijn die allerlei andere dingen doet. Dat staat onder andere in Spreuken 23. We hebben al, of nog maar, 4 aanmeldingen. Dus er kunnen er echt nog wat bij. Officieel is vandaag de laatste dag. We kunnen er nog wat oprekken tot aanstaande woensdag. Ik zou zeggen, denk nog eens even goed na. Wie zouden we daar nog voor kunnen vragen? En de folders, mocht je die nog nodig hebben, die liggen achterin. Dank u wel.
Vanmiddag is er in dit gebouw een zangdienst. Met medewerking van het koor van de Emmauskerk, de Emmauszangers. Dominee van der Dussen zal dan voorgaan in deze dienst. En na afloop mag u nog even gaan zitten. Wij beginnen nu de dienst met het zingen van lied 33 uit onze eigen bundel. En na een moment van stilte, fotum en groet zingen we gezang 258, het derde vers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Als Jan net zei, we zullen eerst een moment stil zijn om ons ook persoonlijk voor te bereiden op deze dienst, een moment van stilte. Hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Lezen uit de brief van Petrus, de eerste brief van Petrus. Het eerste gedeelte, dat vindt u in 1 Petrus hoofdstuk 2. En dan lees ik vers 1 tot en met 17. 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 17. Het thema van deze dienst is zegenen. En daar staat, ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. De schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Die daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Liefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw broeders lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Toen ik dit zo las, vers 6, dacht ik ineens, hé, het was mijn belijdenistekst. In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. In 1976 heb ik die belijdenis gedaan. Moest ik ineens aan denken. Nou, dat was even een tussendoortje. We gaan nu zingen van Psalm 112, vers 1, 3 en 4. Samen bidden. Vader in de hemel, we willen u danken dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend, omdat heel veel broeders en zusters, christenen in de wereld dat niet kunnen, omdat ze worden opgejaagd, omdat ze eigenlijk helemaal geen christen mogen zijn. Soms moeten ze in het geheim bij elkaar komen. Risico's. Het is wel bijzonder dat wij in een land leven waar dat allemaal kan, waar dat allemaal mogelijk is. Wilt u ons helpen dat wij dat ook zien, dat voorrecht, dat wij als christenen niet allemaal op eigen houtje hoeven te doen geloven, maar dat we dat samen met elkaar mogen doen en elkaar daarin mogen sterken en bemoedigen. En dat we zo een gemeenschap mogen vormen. Dank u voor uw goedheid, voor uw schepping. U hebt alles zo goed en zo mooi gemaakt. Wij danken u voor al uw zegeningen die wij iedere dag weer mogen krijgen. Wilt u ook ons daarin helpen dat wij die zegeningen ook zien. Zodat wij ook beseffen dat we heel veel reden hebben om te danken en u te prijzen. Wij danken u dat u ons voortdurend in uw woord verzekert, dat u ons lief hebt, dat u ons trouw bent, dat u ons leven draagt. En hoe ons leven nu ook is, het zal allemaal goed komen. Is het niet hier of morgen, zal het later wel gebeuren. Als de Heer Jezus terugkomt, wilt u ons zo doordringen van die zekerheid die wij hebben. Ons geen zorgen te hoeven te maken over de dag van morgen. Wilt u ons daarin helpen, omdat ook wij mensen zijn, net zoals zoveel anderen, die zo makkelijk de neiging hebben om wel zorgen te maken over de dag van morgen. Ik wil u ook danken voor uw woord waarin zoveel staat, waar we heel veel aan hebben. Zoveel voorbeelden van mensen die geloofstrijd hebben gehad, waar wij een voorbeeld kunnen nemen. Bovenal danken wij u dat het in uw Bijbel uiteindelijk en vooral gaat om uw eigen Zoon, die voor ons gekomen is, is gestorven, die weer is opgestaan uit de dood en van wie we ook belijden dat hij zal komen om alles nieuw te maken. Dank u dat wij bij hem mogen horen en dat hij zich met ons verbonden heeft. We willen zijn naam ook met ere en met dankbaarheid noemen in deze kerkdienst, de naam van onze Heiland, de Heere Jezus. We willen in een kerkdienst, in deze kerkdienst ook, het ook vieren dat wij kinderen van u zijn en dat wij zo gezegend zijn. Dat u ons ook in het bijzonder nabij zijn als we uit de Bijbel lezen, zoals we net ook hebben gedaan, maar zoals we direct ook nog zullen doen. Dat we daarin uw woord, uw wil, uw vaderhart ook herkennen. Dat we ook mogen zien wat dit voor ons betekent. Want al die Bijbelwoorden zijn niet zomaar opgeschreven dat ze zo mooi klinken of zo. Ze zijn er vooral zodat wij weten wat wij zullen doen, hoe wij zullen leven, wat u van ons verwacht. Wilt u ons in al deze dingen, wilt u ons daar alstublieft in helpen? Dat wij als gemeente, maar ook ieder voor zich, dat wij onze dienst, onze eredienst aan u vervullen. En dat het goed mag zijn. Dat bidden wij u. Ook in de verwachting dat uw Heilige Geest ons wijsheid en kennis zal geven die wij nodig hebben. Ook bidden wij u, wees in ons midden. In de naam van Jezus. Amen. Nu de kindervertelling.
Nou, plek genoeg, hè, gelukkig. Moet je eens bedenken dat je vanmorgen hier naar de kerk kwam en dat er daar dan tegenover de kerk op dat grote grasveld, niet aan die kant bij de speeltuintje, maar aan deze kant, bij het grote grasveld, dat daar een heleboel planken stonden. Daar hebben we een plaatje van die, oh, hier. Zoveel planken. Aan de overkant op het grasveld. Nou, planken bij het grasveld. Maar de volgende zondag, toen je weer naar de kerk ging en je keek naar het grasveld, nog meer planken, bakken met hamers, spijkers, zagen. En toen vroeg je natuurlijk aan je vader of je moeder, zou daar nou toch gebeuren? Die wisten het ook niet. En toen kwam je weer een keer, een poosje later, naar de kerk, op dat grasveld. Waren ze aan het timmeren? Ja, dat had je natuurlijk wel gedacht. Met de hamer en de spijkers en de planken. En toen dacht je, ik denk dat ik al weet wat het wordt. Het wordt vast een boot. Dus zeg jij tegen je vader en je moeder, ik denk dat die mensen daar een boot aan het bouwen zijn. Wel nee, zei je vader en je moeder natuurlijk. Een boot hier op het grasveld? Die kan toch nooit varen? Hoe moet je nou met die boot naar de zee of naar het kanaal? Hij was groot, die boot. Ontzettend groot. Ja, dat komt zo. Zo groot werd hij. Maar daar ga ik zo nog iets anders van vertellen. En die boot, die kan helemaal niet weg als die hier gebouwd wordt op het grasveld. Denken jullie dat dit echt kan gebeuren? Iemand die een mega grote boot daar op het grasveld maakt? Nee, hè? Nee, ik denk het eigenlijk ook niet. Ik denk niet dat er hier iemand heel ver van het water een boot gaat maken. Dat denk ik niet. Maar heel lang geleden, en ik denk dat jullie al weten welke naam ik ga noemen. Heel lang geleden, in de tijd van de Bijbel, was er iemand die ging wel een boot bouwen. Ja, niet op dat grasveld natuurlijk. Maar ergens in een dorp, waar geen water was, geen zee, daar ging die een boot bouwen. En eerst zagen de mensen helemaal natuurlijk niet wat hij aan het doen was. En toen ze zagen wat het werd, een boot, toen moesten ze toch lachen. Ze lachten die man uit. Wie gaat er nou hier een boot bouwen? Jullie weten welke meneer het is, hè, waar ik over vertel. Hoe heet hij? Noach. Noach heette die. En die ging daar toch zomaar een boot bouwen. En waarom ging hij dat doen? Omdat God het tegen hem gezegd had. Je wist het, hè? Ja. God had tegen hem gezegd. En dat was niet zo'n leuke reden, hoor. Hij zei, de mensen doen niet meer wat ik wil. Ze gaan hun gang, maar ze doen slechte dingen. Ik stop ermee. Ik laat ze allemaal verdrinken. Het hele land onder water zetten. Maar jij, Noach, en je familie, jullie mogen in de boot. Maar dan moet je eerst een hele grote boot gaan maken. En de Heere God heeft heel precies gezegd hoeveel meter die zo moest worden, hoeveel meter die in de hoogte moest worden, hoe de hokken binnenin, kasten, kisten, hoe die precies moest worden. En deze boot heeft iemand nu, niet toen in de tijd van de Bijbel, want daar hebben we geen plaatjes van natuurlijk, maar nu heeft iemand met al die maten precies die boot nagemaakt. En zo moet hij er dan uitgezien hebben. Nou, zeg niet dat het een kleintje is. Moet je toch niet aan denken hier op het grasveld, hè, zo'n boot. Dat kan helemaal niet. En de mensen daaromheen bij Noach, die wou het dus ook niet geloven. Noach zei het nog en hij ging gewoon rustig door met bouwen aan de boot. Dan zei ik net al, er moesten binnenin kamertjes en hokken. Nou, ik hoef ook niet te vertellen waarom tegen jullie. Nee, doe het volgende plaatje maar eens, kijk maar eens. Zie je dat? Een puzzel, een insteekmozaïek, een bouwdoos. Allemaal speelgoed over de boot van Noach. Want er gingen allemaal dieren in. Moet ik ze nog opnoemen? Zeg er nog maar eens eentje. Zeg jij nou eens een dier die in de boot van Noach ging?
Giraf.
Eén?
Twee.
Weet jij er één?
Ja.
Zebra. Eén of twee? Allemaal twee, hè? Weet je? Tijger.
Olifant.
Paarden. Tijgers.
Schildpad.
Daar zijn er al vier, dat kan niet. Want hij heeft er ook een schildpad. We hadden al tijgers. Weet je dan nog? Zijn ze op?
Nee.
Nou?
Vogels.
Vogels. Krokodil. Kijk. Dat is nou een slimme. Wat denk jij? Een krokodil erin? Kijk, dat was een slimme. Krokodil en vissen hoeven er niet in, want die konden zwemmen. Heel goed voor jullie. Heel goed bedacht. Maar, we zitten er nou wel een beetje mee te lachen met al die boten, met dieren in de boot en wie er niet in konden. Maar het begon toen op een gegeven moment wel te regenen. En dat hebben jullie wel eens meegemaakt, een grote dikke plensbui. Noach was in de boot, de familie van Noach was in de boot, de dieren waren in de boot en toen begon het te regenen. Oh. Jongens, het heeft geregend. Niet één dag, niet twee dagen, dagenlang. En inderdaad, de mensen verdronken. Alle huizen kwamen onder water. Zelfs de bomen kwamen onder water. Zelfs de bergen kwamen onder water. Alle bergen kwamen onder water. Dat is veel water, hè? Ja, echt wel. En de boot, ja, die kon daar gewoon wel varen. Maar verder helemaal niks. Ze hadden natuurlijk eten in de boot voor de mensen en voer van de dieren. En gelukkig had Noach en zijn familie hadden het nog best druk met al die dieren natuurlijk. Maar het duurde zo lang. Zijn jullie wel eens heel lang in de auto geweest naar Frankrijk of zo met vakantie? Erg, hè? Och, wat kan dat toch lang duren, hè? Naar België al, ja. Och, dat is nog veel verder. Ja, dat is echt... Nou, Noach en zijn familie moesten nog veel... Ja, is ook ver. Zie je? Noach en zijn familie moesten nog veel en veel, veel langer in die boot blijven. Weken. Maanden. En toen hield het wel op met regenen. Maar ja, het water was nog niet gezakt. Dus ze zaten maar te wachten. Wat zou het nou nog een keer gebeuren? En toen in één keer een schok. Het schip ging heen en weer. Het schip lag vast. Het was gebotst tegen land. En het was bovenop een berg terechtgekomen. Want dat komt natuurlijk het eerste boven water. En toen ging heel langzaam het water zakken. En toen konden ze het al een beetje zien. Dat was natuurlijk wel fijn als je zo lang in die boot had moeten zitten. En toen dacht Noach, weet je wat? Ik zal eens een vogel uit de boot laten gaan. Eens kijken of die terugkomt. Want als de vogel terugkomt, dan kan die nergens gaan zitten. Dan moet hij weer terug naar de boot komen. En duiven weten altijd heel goed de weg terug, hè? Duiven, hele speciale vogels. En Noach, die ging 1 duif naar buiten laten. En die, daar heb ik ook een plaatje van. Die ging de duif naar buiten laten. Hier zie je hoe bijzonder de duif is. Het is niet zomaar een duif. Het is een kunstenaar die heeft er een hele mooie duif van gemaakt. Omdat de duif zo belangrijk is. En ze zaten vol spanning te wachten. Zou de duif terugkomen of niet? Jullie weten het, hè? Hij kwam terug. Geen plek nog om ergens te zitten of uit te rusten. Hij moest weer terugkomen. Dus moesten ze weer wachten. Nou, dacht Noach, zal ik het nu laten doen? Nee, ik wacht nog 1 dag. Nou, zal ik nu de duif nog... Oké, na een week ging hij nog een keer dezelfde duif loslaten. Zou die terugkomen? Ja, en wat had hij in zijn bek? Dan kijk maar eens naar het volgende plaatje. Kunnen jullie dat zien? Ja, precies, een tak. Ja, misschien kan je het hier beter zien. Een takje groen. Nou, wat betekent dat? Precies, een takje groen van een olijvenvat. En betekent dat? Dat er weer bomen boven water waren. Toen was al het water gelukkig gezakt. En toen kon Noach uit de ark gaan, uit de boot gaan. Eindelijk mochten ze uit de boot. En ze waren heel blij dat ze waren blijven leven. En ze gingen toen een offer brengen aan God. Zo deden ze dat dan vroeger, hè? En nou komt het allerbelangrijkste. Want wat weet je nog steeds en kan je nu nog steeds zien van dit verhaal? God heeft tegen Noach en de mensen gezegd: ik zal nooit meer de hele wereld onder water laten lopen. En je kan eraan denken. Weet je, je zegt allemaal tegelijk. Ik weet zeker dat je het weet. Als je kijkt naar de...
regenboog.
Precies, jullie wisten het al lang. Als je kijkt naar de regenboog, dan... Ja. Oh, hij was... Soms is die mooier, hoor. Maar je ziet wel dat het een regenboog is. Hè? Dat komt ook een beetje door het scherm. Altijd aan denken als je de regenboog ziet. God laat nooit meer de hele wereld onder water lopen. En als God het beloofd heeft, gebeurt het ook. En daar mogen jullie nu gaan zingen. Boven.
Ik kon het allemaal goed zien, maar ik zat hier ingemetseld. Ik zag bijna niks. Oh, ik kan ook naar beneden komen, wil je zeggen. Ja, dat doe ik meestal ook. Ja. Ik dacht, kan dat hier wel? Ja. Lijkt ondingen, hè, preekstoelen. Ik vroeg me trouwens ook één ding af. De mensen die daar zitten, jullie kunnen het wel zien. Of, oh, dat scherm. Ik dacht van nee, je kunt ook aan de andere kant zien, maar dan natuurlijk in spiegelschrift of zo. Dat kunnen ook alles tegenwoordig. Schriftlezing, dat is weer uit de brief van Petrus. Hoofdstuk 2 vanaf vers 18 en Nathalie gaat het met ons lezen.
Ja, we lezen 1 Petrus 2 vanaf vers 18. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en de rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt. Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Voor u vrouwen geldt hetzelfde. Erken het gezag van uw man. Dan zullen mannen die weigeren Gods boodschap te aanvaarden, daarvoor gewonnen worden door het gedrag van hun vrouw, zonder dat zij iets hoeft te zeggen. Omdat ze zien hoe zuiver u leeft uit ontzag voor God. Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht. Daarmee tooiden zich vroeger ook de heilige vrouwen, die hun hoop op God vestigden en het gezag van hun man erkenden. Zoals Sarah, zij gehoorzaamde Abraham en noemde hem Heer. U bent haar dochters wanneer u het goede doet en u zich geen angst laat aanjagen. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw, die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. Tot slot vraag ik u, wees alle eengezind, leef met elkaar mee. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad. En als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug. Zegen juist, opdat u zelf ook zegen ontvangt. Want daartoe bent u geroepen. Immers, wie het leven lief heeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugen over zijn lippen laten komen. Hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden. Hij keert zich tegen wie kwaad doen.
We zullen nu zingen gezang 326, het vijfde vers.
Lees nog een keer uit 1 Petrus 2. Vanaf vers 20 en dan 21. Het is echter een blijk, vers 20b zou je kunnen zeggen, het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping, ook Christus heeft geleden om uwentwil en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde begin en over wiens lippen geen leugen kwam. Ja, het is jaren geleden, ik weet nog, vlak na hemelvaart, dat iemand mij vroeg. Ja, zoiets van, Jezus is nu naar de hemel gegaan. Wij zijn hier nog en straks komt hij terug. Alles is eigenlijk geregeld, onze zonden zijn vergeven, zijn behouden. Wat hebben wij hier eigenlijk nog te doen? Hier op deze aarde. Waarom zijn wij hier? Jezus is daar, alles is, ik zeg het een beetje huiselijk, alles is al geregeld. Wat hebben wij hier als mensen, als kinderen van God, als christenen hier nou eigenlijk nog te doen? Dat is eigenlijk een heel, best wel een beetje confronterende vraag. Moeten we een beetje leven zoals de meeste andere mensen? Geeft God ons een paar geboden, zodat we dat wat in goede banen kunnen leiden? We zitten bij elkaar als broeders en zusters in een kerk. God heeft ons aan elkaar gegeven en wachten we dan eigenlijk op de wederkomst? Wat moeten wij nou eigenlijk in die tussentijd nog doen? Nou, dat is een vraag naar je roeping, of je zou ook kunnen zeggen naar je missie in deze wereld. Dat woord hebben we net gelezen in vers 21, dat is uw roeping. Maar het staat ook heel mooi in enkele versen daarvoor. Vanaf vers 9, we hebben dat daar straks gelezen. Je bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Nou, zo kun je het ook zeggen. Het is de missie van de kerk. Dat de kerk, dat wij als christenen, als kinderen van God, de grote daden van God verkondigen in de wereld. Het is natuurlijk aardig om eens te kijken in de verdere Bijbel hoe dat nou uitpakte. Nou, dan kun je gaan lezen in het boek Handelingen bijvoorbeeld. Eerste hoofdstukken, nadat de Heilige Geest is uitgestort. Hoe was de start van de kerk? Nou, we lezen daar van de christenen dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Dat ze bij elkaar bleven, dat ze elkaar dagelijks zagen. Dat ze regelmatig, ja, eigenlijk iedere dag in de tempel te vinden waren. Maar niet alleen daar, ook thuis. Christenen kwamen ook heel vaak bij elkaar thuis. Ze aten samen. Ze braken samen het brood, dus ze vierden ook avondmaal. En ze deden dat allemaal in een sfeer van blijdschap en eenvoud des harten, staat er. Eigenlijk heel eenvoudig. En dat gebeurde allemaal niet altijd tussen vier muren. Het was allemaal heel openlijk, want we lezen ook dat deze mensen geleidelijk aan in de gunst kwamen bij het hele volk. Die mensen die in Jeruzalem, die vonden dat wel heel mooi. Moet je zien wat er gebeurt onder die volgelingen van Jezus. Die hebben het goed met elkaar. Het was een heel open gemeenschap. En dat viel op. En daarom besloten heel veel mensen, wij willen er ook bij horen. We zijn best eenzaam, we vinden het moeilijk het leven, maar als we ons bij die mensen aansluiten, dat is fijn. En zo lezen we in de Handelingen dat er steeds meer erbij kwamen en dat de gemeente groeide. Nou, dat was dus eigenlijk de missie. We zien al meteen bij de start van de kerk dat ze die missie heel erg goed door hadden. Dat is dat ze samen een gemeenschap moesten vormen. Van iedere dag. En dat ze zo open wilden zijn dat iedereen het kon zien. Dat je mensen kon uitnodigen, kom er maar bij. Dat was hun missie. En dat allemaal tot eer van God. Als je verder bladert in het boek Handelingen, dan zie je dat het ook wel anders gebeurde. Het ging niet altijd zo. We lezen ook in Handelingen dat er vervolging kwam. En dat de gemeente werd verstrooid. Dat betekent dus gewoon dat al die christenen dat die uit elkaar werden gejaagd en dat ze zich elders moesten gaan vestigen. Het is hartstikke jammer, stel je maar voor dat het met deze kerk gebeurt. Dat ieder zijn weegs gaat, dat de gemeente over een jaar niet meer bestaat. En je denkt dat is einde verhaal, maar je leest dan in hetzelfde boek Handelingen dat het woord God, dat het evangelie met ieder christen meeging en dat het op die manier juist werd verspreid. Dus het ging juist zo lekker in Jeruzalem, in die eerste gemeente, maar God zei van zo'n pot zout, al dat zout in één potje, ik ga het lekker uitstrooien. Wordt het evangelie ook verspreid. Dus het had ook wel een heel mooi effect. En dat lezen we ook in 1 Petrus. Ze zijn in de verstrooiing. Zo begint Petrus zijn brief aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid zijn aan al die gebieden in wat we nu Klein-Azië noemen. Ze waren verstrooid in de ballingschap, zou je kunnen zeggen. En die christenen werden ook geconfronteerd met heel moeilijke dingen. Verzoekingen, beproevingen worden die genoemd. En Petrus zegt ook, dat is allemaal tot jullie verdriet. Het is niet altijd leuk en gezellig en fijn om christen te zijn. Want wat gebeurde er? Nou, christenen werden in die tijd ook heel vaak onterecht beschuldigd. Van allerlei dingen, misdaden die ze helemaal niet hadden begaan. Dat kwam er wel bij. En in die tijd leven wij nog, ik zei het dus straks in mijn gebed, wij kunnen hier in vrede en in alle rust bij elkaar komen. Maar er zijn zoveel christenen in Pakistan en in Egypte, je hoort daar en leest daar regelmatig over, voor wie het christenleven helemaal niet zo gerust en stil is. Ze worden aangevallen, kerken worden in brand gestoken. Ze worden van dingen beschuldigd die vaak helemaal niet kloppen. En dat was toen ook. En nu nog steeds. En zo heeft Petrus, hij spreekt verschillende groepen christenen aan, die daar speciaal last van hadden. Bijvoorbeeld de slaven in vers 18. Erken het gezag van uw meesters, heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. Nou, je kunt het je helemaal voorstellen, zo'n werkgever, hè, wat is eigenlijk het moderne woord voor zo'n heer, zo'n werkgever, die wist van, die en die zijn christenen, ik zal ze eens laten merken. Dat ik hun geloof niet waardeer. Ze werden gepest op hun werk. Ze worden hard aangepakt. Ze krijgen de rotklussen. Als het even kan worden ze gekort op hun salaris. Ze worden beschuldigd dat ze zich drukken op het werk. Waarom zal ik ze eens extra laten overwerken? Nou ja, al zulke soort dingen. Heel vervelend. En dan is het heel concreet. Petrus die zegt tegen die slaven hoe ze daarop moeten reageren. Hun primaire reactie zou wel zijn geweest: we pikken het niet. Maar nee, hij zegt, je moet ontzag hebben, niet alleen maar voor de goede werkgevers, maar ook voor de slechte. Dat is eigenlijk een praktische vertaling van wat Jezus zegt, dat je je naaste, dat je je vijand zelfs moet vergeven. Of hoe je het in hoofdstuk 4 vers 13 leest, hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. Dat is wel een moeilijk woord. Als je het moeilijk hebt, als je wordt vervolgd als christen, dat je dan dit hoort van Petrus, je moet daar blij mee zijn. Hoe meer je deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet je je verheugen. En in hoofdstuk 2 vers 19 kun je ook zoiets dergelijks lezen. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Dat is waar. Wij kennen dat natuurlijk niet zo. Accepteren dat je wordt vervolgd, dat je onverdiend leed te dragen hebt, dat is wel een erg grote sprong die je dan moet maken om dat te accepteren. Dat je vanwege je christen zijn moet afzien. Dat is onze ervaring ook niet. En vooral dat het genade is dat je moet lijden. Dat is wel een grote gedachtesprong. Daar staat een woord dat ook gave betekent, een geschenk. Er wordt heel vaak gesproken en nagedacht over gaven. Gaven van de geest, gaven van leiding geven, gaven van genezing, van profetie, gaven van gastvrijheid. Als je zo'n lijstje ziet, dan denk je van, nou, het lijkt me wel leuk om daar een gave van uit te pikken. Vooral profetie, dat is wel bijzonder en zo, van genezing. Maar Petrus zegt hier, er is ook een gave van het lijden, van het afzien. Zou je dat ook willen, zo'n gave? Of je zou kunnen vragen, mag geloven in Jezus ook wat kosten? Het voegt natuurlijk heel veel toe aan je leven, het geloof in Jezus. Het staat allemaal in de plus, zou je kunnen zeggen. Allemaal winst. Maar hier lezen we van christenen die omwille van hun geloof moesten afzien. Het kostte wat. En ik vind het een heel relevante vraag voor moderne christenen in deze tijd. Van Nederlandse christenen, van wie je toch wel in het algemeen kunt zeggen, we hebben het goed. Moeten wij nou zoveel lijden? Wat mag het geloof ons kosten? Mag het je tijd kosten? Dat is een heel relevante vraag. Die vroege christenen, die kwamen dagelijks bij elkaar. Dus die mensen moesten echt een beslissing nemen. Het kost ons wel veel tijd. Ik weet niet of ze toen al agenda's hadden. Maar je kunt je voorstellen dat ze wel zaten te kijken van ja, red ik dat wel? Ik heb zoveel ballen die ik in de lucht moet houden. En als ik deze bal van deze gemeenschap, deze nieuwe kerk, er ook nog in de lucht moet houden. Mag het wat kosten? Oh ja, nog een ding. Ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze deelden alles. Ze gingen iedere dag samen eten. Ze deelden hun woningen, hun aandacht, hun energie, hun tijd. Er waren er zelfs bij die verkochten alles wat ze hadden. Dat ging niet vanzelf, dat ging wel een beslissing aan vooraf. Hun hele leven kwam op hun kop te staan. Dan moet je maar eens eerlijk over nadenken van zou ik er dat voor over hebben? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen van dat kost mij te veel. Of misschien zouden wij zeggen het moet wel in balans zijn. Hoe zagen die christenen uit de eerste eeuwen hun leven? Ze waren ervan overtuigd dat ze met hun inzet, hun trouw, hun liefde, hun toewijding, die dus bleek in hun tijdsbesteding, hun aandacht voor elkaar, ook met hun lijden, dat ze strijders van God waren. En ze geloofden dat ze met hun lijden, hun liefde, hun toewijding werkelijk iets goeds deden voor de wereld. Ze geloofden werkelijk dat ze daarmee een enorm verschil maakten. Want ze geloofden dat ze, ja, je kunt het zo zeggen, dat ze eigenlijk frontstrijders waren. En daarbij namen ze een voorbeeld aan Jezus, zoals ook Petrus doet. Treed in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. Kijk maar, vers 22, 23. Dat namen ze heel letterlijk, de navolging van Jezus. Ze geloofden dat als ze net zo zouden leven als Jezus, volkomen toegewijd aan God, aan elkaar en aan de mensen en aan de missie, dat ze dan overwinningen voor het koninkrijk van God konden behalen. En als ze zelf zouden sterven, en dat kwam wel eens voor, dan dachten ze van nou ja, maar we hebben toch alles al ontvangen, we hebben eeuwig leven, we zijn verzekerd van Gods liefde. Hoef ons geen zorgen te maken, zelfs al staat ons leven op het spel. Ik noem maar een heel concreet voorbeeld. In de tweede eeuw na Christus was er in Rome een geweldige pestepidemie. Ze hadden in die tijd wel toiletten en zo met stromend water, maar erg hygiënisch was het ook niet altijd. Dus dat verspreidde zich via het water en de mensen stierven van massaal aan de pest. Dat staat allemaal opgeschreven in de Romeinse geschiedschrijving. Het was ieder voor zich. Familieleden lieten elkaar in de steek. Mensen stierven eenzaam. Want de mensen die nog gezond waren, wilden wel graag gezond blijven. Dus de hele gemeenschap in Rome viel uit elkaar. Een ramp. Wat deden de christenen? Christenen die bleven en ze hielpen de mensen die zo ziek waren. medische bijstand, maar ze ging ook met mensen praten over de diepste dingen van het leven. Ze verkondigde de Heer Jezus en ze hielpen de mensen. Het was wel een risico, want de christenen raakten zelf daardoor ook besmet met de pestbacterie. Maar dat risico namen ze. Ook de christenen stierven van massaal. Maar ze vonden het de moeite waard. Waarschijnlijk hebben ze de brief van Petrus wel gelezen in die tijd. Ze sloegen niet terug, ze scholden niet terug, ze vergaven hun vijanden. En deze hele mentaliteit die vertaalden ze heel concreet naar hun situatie. Wij laten ons ook, net als de zieke mensen, besmetten door deze ziekte. Want we vinden het de moeite waard om Christus na te volgen. Dat betekent nu voor ons dat wij deze zieke mensen helpen tot aan hun dood. Later werd gevraagd aan deze mensen, de overlevenden, de christenen, waarom doen jullie dit? Jullie werden van allerlei dingen beschuldigd. Bleek niet waar te zijn. Jullie zijn onschuldig. Integendeel, jullie hebben zoveel goede dingen gedaan. Jullie doen ook niks terug als wij jullie beschuldigden. Jullie stonden in je recht, maar jullie hebben nooit je recht gehaald. Jullie hebben nooit wraak genomen. Nooit lik op stuk. En dan vertelden ze van Jezus, die hen inspireert. Niet terugschelden, niet terugslaan, vergeven. En dat doen wij omdat we van de Heer Jezus hebben geleerd dat je alleen op deze manier een maatschappij vormt, een koninkrijk kan vormen met elkaar. Als je elkaar vergeeft, als je elkaar dient, als je ook geen verschil maakt tussen ras, taal, cultuur, opvoeding, man, vrouw, slaaf, vrij. Voor ons zijn alle mensen gelijk en waardig en gemaakt naar het beeld van God. En daarom zijn wij niet zo snel beledigd, daarom kunnen wij zoveel hebben, omdat wij Jezus navolgen. We zijn ook niet zoals die mensen die gauw van zich afbijten, afdissen, assertief zijn. Dus christenen namen het risico, ja, dat ze eigenlijk bekend stonden als watjes. Misschien is dat voor ons ook wel een beetje wennen. Omdat niemand wil graag bekend staan als een watje. Niemand laat graag over zich lopen. Iedereen wil natuurlijk graag assertief zijn. Toch staat het hier, niet terugschelden, maar vergeven. Daarvan zijn mooie voorbeelden in de Bijbel. Wat deed David in de God, waar Saul was? Saul was zijn vijand. En zijn vrienden zeiden van, dit is je kans om met Saul af te rekenen. En dan word jij koning. Dat heeft God ook beloofd. En je moet ook niet afwachten, je moet ook zelf wat doen. Sloeg David toen toe met zijn zwaard om met Saul af te rekenen. Deed hij niet. Want hij wist, Saul was toch echt wel door God gezalfd en aangesteld. Daar mag ik mijn hand niet tegen uitstrekken. Dat is Gods zaak om met Saul af te rekenen. Dat mag ik niet doen. Of toen zijn eigen zoon Absalom, zijn eigen zoon notabene, tegen hem in opstand kwam. Tegen hem in het samenzweren was. Eerst heimelijk, maar daarna openlijk opstand. Om zijn eigen vader van de troon te stoten. Ging die er toen keihard tegenin, zoals mensen als Gaddafi en Assad doen in Syrië. Je pikt het niet, je laat niet over je lopen. Nee hoor, David zei, nou dan ben ik maar een watje. Hij vluchtte voor zijn zoon. En wat deed Jezus toen hij werd bedreigd? Door de leiders van Israël. Hij vluchtte. Petrus wilde op het laatst zelfs voor Jezus vechten. Maar Jezus zei, hoef je niet te doen hoor, als het echt nodig is, dan kan ik zo, ik weet niet hoeveel engelen roepen, de hulp roepen. En dan redden ze me wel. Maar dat doe ik niet. Jezus liet het allemaal maar gebeuren. Beet Jezus van zich af tijdens zijn showproces? Beledigde hij de rechters, zoals sommigen wel eens doen, Berlusconi of anderen? Ging hij in tegen de valse getuigen? Het waren valse getuigen. Omgekocht. Deed hij allemaal niet. Ging hij schelden? Deed hij niet. Jezus was niet met zichzelf bezig, hij was met anderen bezig. Zelfs aan het kruis werd hij beledigd en uitgescholden, maar hij schold niet terug. Hij vervloekte niet. Hij bad voor zijn vijanden, vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij dacht zelfs aan zijn moeder, waarvan hij dacht aan het kruis van, hey, als ik er straks niet meer ben, kan ik niet meer naar mijn moeder omzien.
Dus zei hij tegen Johannes, wil jij voortaan op mijn moeder letten? En hij dacht zelfs aan zijn medegekruisigden, waren de ergste misdadigers die er waren. Eén kon hij zelfs beloven dat hij straks met hem zou zijn in het paradijs van God. Jezus was niet met zichzelf bezig. Hij dacht tot op het laatst alleen maar aan anderen, zelfs aan zijn vijanden. En daarom, Jezus zegende en hij vervloekte niet. Dat was, mag je zeggen, zijn mindset. Dat was zijn missie. En de christenen hebben begrepen in die tijd, dat is ook onze missie. Wij moeten deze mentaliteit, deze mindset overnemen. We hebben niks te verliezen, want we zijn volop geliefd bij God. Je hoort wel eens dat christenen vaak wel eens wat meer zouden willen zien, zouden willen merken van God. Het leven is maar zo gewoon. Ze weten soms ook niet goed wat ze moeten doen, behalve netjes leven, goede burgers zijn, naar de kerk gaan. Dat is ook een beetje die vraag aan het begin, hè? Ja, wat moeten we nou eigenlijk, behalve al die gewone dingen? De dingen die wij doen als christenen, dat doen al zoveel andere mensen. Dat is allemaal wel prima. Maar het is wel, ja, wat doen we eigenlijk meer dan het gewone? Dat zou Jezus ook kunnen vragen. Wat doet u nou eigenlijk meer dan het gewone? Ben je als christen erop gericht om te zegenen? Dat is een vraag die zou ik al willen stellen. Ben je erop gericht om ook daadwerkelijk te investeren in Gods koninkrijk? Maak je daarin ook keuzes? Ik noemde daar straks die vroege christenen. Denk je echt dat het geen moeilijke keuze was? Iedere dag samenkomen? God loven in de tempel iedere dag? Regelmatig bij elkaar thuiskomen? Samen eten? Je tijd, je geld investeren in elkaar, aandacht voor elkaar? Een open gemeenschap zijn, dus je moet ook bezig zijn met de mensen die vragen stellen. Je moet kunnen communiceren als gemeenschap. Waar heb je het eigenlijk over? Mensen willen het graag weten. Ook die mensen moesten afzien van sommige dingen. Omdat ze die dingen die in Handelingen 2 worden genoemd, veel belangrijker vonden. De onderlinge gemeenschap, de volharding enzovoort. De onderlinge liefde. Ze kozen ervoor. Hun leven raakte helemaal uit balans. Toen Jezus zijn discipelen riep, ze hadden al een baan. Sommigen waren vissers. Petrus was getrouwd. Die man had echt wel heel wat dingen aan zijn hoofd. Ik kan me zo voorstellen dat die man echt geen tijd had om fulltime met Jezus het land rond te gaan reizen. Hij deed het wel. Als je dus echt kiest voor Gods missie, voor het koninkrijk van God, zou God best wel eens kunnen vragen van, ben je bereid om je leven een beetje uit balans te laten raken? Of is je geloof, is de gemeenschap, is de droom die ik heb voor jou één van de vele ballen die je in de lucht moet houden en die je makkelijk laat vallen als het een beetje moeilijker wordt? Ze kozen ervoor, die christenen in Rome, om veel meer te doen dan het gewone. Want het gewone was dat je de stad ontvluchtte, de stad Rome, dat je de mensen aan hun lot overliet. En zeker was het gewoon dat je niet het risico nam om ook besmet te raken. Dat was gewoon. Maar die christenen namen een andere keuze. Voor velen zelfs een levensgevaarlijke keuze. Want ze wisten, dat zou Jezus ook hebben gedaan. What would Jesus do? Nou, dit dus. Blijven. Met alle risico's van dien. En ik zei al, ze wisten, ook al zouden wij sterven, alles is geregeld. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat is de mentaliteit, de gerichtheid om te zegenen. Heel concrete voorbeelden noemt Petrus, want de Bijbel is heel concreet en praktisch. Daarom zegt hij tegen de slaven, het is natuurlijk heel gewoon dat je de goede werkgevers, nou, dat je die gehoorzaamt en zo, dat je het daar goed mee kunt vinden. En het zou gewoon zijn dat je die slechte, dat je die laat vallen, dat je die ook laat merken dat je hun houding niet waardeert. Maar jullie zijn geroepen om meer te doen dan het gewone. Jullie moeten zelfs de slechte werkgevers in ere houden. Geen protestdemonstratie, we pikken het niet langer. En de vrouwen die christen waren geworden, vrouwen lopen daarin vaak voorop bij de mannen, dat is altijd zo. Die moesten niet de hele tijd inpraten op hun mannen om ze toch maar te overtuigen. Zo'n vent die wil dat niet, die wil met rust worden gelaten. Hij heeft al andere dingen aan zijn hoofd. Tegenwoordig zouden we televisie gaan kijken. Van, nou moeten we toch eens praten. Ga ook eens mee naar die samenkomst. We moeten toch eens over Jezus praten. Dat houdt me zo bezig. Je kunt je voorstellen, zo'n vent die wordt dat zat. Hou er nou toch eens over op. Laat me met rust. Maar Petrus is ook een man, dus die wist dat ook wel. Dus die zegt, je moet die kerels niet zo irriteren. Zo zitten ze nog eenmaal in elkaar. Dus laat het maar met je daden zien en wees geduldig. Zo zijn ze nog eenmaal. Maar de mannen die tot geloof gekomen zijn, uiteindelijk gebeurde dat ook wel, die moeten hun vrouwen met respect bejegenen. Dat hadden ze ook wel hard nodig, want dat was in die tijd toch wel nog niet zo'n geëmancipeerde maatschappij. Mannen trokken toch vaak aan de touwtjes en de vrouwen waren veel meer dan nu afhankelijk van de mannen. Dus vandaar dat hij ze ook een beetje broos noemt. Niet alleen maar lichamelijk, maar ook hun positie. En in hoofdstuk 3 vers 8, daarin lees je ook heel concreet hoe je als christenen met elkaar moet omgaan. Wees alle eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig, bereid de minste te zijn, enzovoort. Heel praktisch en concreet. Je doet meer dan het gewone. En dat betekent dus in de praktijk dat dat afzien kan betekenen, of een keuze. Leiders zoals christenen in Egypte, Pakistan, Afrika en Noord-Korea ondervinden. In Noord-Korea zijn er concentratiekampen. Ze zijn onlangs nog eens gefotografeerd. Ze zijn uitgebreid. Daar zitten heel wat christenen. En Petrus durft te zeggen, je moet het maar durven, tegen die christenen. Dit is nou een blijk van Gods genade. Hallo. Hoe kan dat? Nou, Petrus zou zeggen, God heeft jullie gepromoveerd tot frontstrijders, tot de allerbeste, de allerhoogste van allemaal. Jullie staan vooraan, jullie mogen de overwinningen behalen. Net zoals de Heer Jezus vooraan stond 2000 jaar geleden. En moet je zien wat eruit is voortgekomen. Want juist als je in de frontlinie durft te staan, kun je zegenen. Veel meer doen dan het gewone. Stel je voor dat ik hier een spons in mijn hand heb. En ik knijp erin. Wat komt er dan uit? Niet allemaal tegelijk hoor. Ik kan niet multitasken. Hardop graag. Ik kan nog geen gedachten lezen. Lucht. Ja, precies. Maar nou moet je heel ver ingaan in je fantasie. Stel dat ik hier een emmer water heb staan. Ik doe die spons daarin. Een minuutje wachten. Ik haal hem eruit en nou knijp ik er weer in. Wat komt er dan uit? Water. Ja, goed zo. De Heer Jezus was vol van zegen. Hoe kwam die zegen eruit? Nou, dat is ook een vraag. Hoe kwam die zegen er nou uit? Wat zeg je? Wat zeg je? Ja. Denk eens aan het kruis. Je zou kunnen zeggen, Paulus schrijft ergens aan de Filippenzen, dat Jezus werd helemaal ontledigd. Je zou kunnen zeggen, denk eens aan die spons, hij werd helemaal leeggeknepen totdat er helemaal niks meer in zat. Dat is heel concreet wat dat betekende toen Jezus stierf aan het kruis. Maar je had kunnen zeggen van, ik heb echt nog wel dingen die ik wil behouden, ik mag toch wel in leven blijven. Dat is wel het allerlaatste. Hij gaf zelfs zijn leven, dus hij werd, om het maar bij dat beeld te houden, helemaal leeggeknepen. En zelfs aan het kruis wist Jezus nog te zegenen. Zijn moeder dus. Zijn vijanden voor wie hij bad. En zelfs die moordenaar die naast hem hing. Dat betekent het heel concreet dat Jezus werd leeggemaakt. Dat hij werd leeggeknepen als een spons. Dus om tot zegen te kunnen zijn, moet God wel eens een beetje in ons knijpen. Dat betekent dus heel concreet dat je bereid bent om beschikbaar te zijn voor God. Dat je meer durft te doen dan het gewone. Volgens mij betekent dat ook dat je wel eens bereid bent om te kiezen. Om ook ja te zeggen als je voor iets wordt gevraagd in de kerk, om te investeren in dienen. kan tot gevolg hebben dat je leven wel eens uit balans raakt. Dat je moet kiezen, dit is goed wat ik graag wil, maar wat God van mij vraagt, voor deze taak waarvoor ik word gevraagd, die is volgens mij nog beter. Laat ik dat maar kiezen. Het zal altijd wat kosten. Nog meer ballen in de lucht met je drukke leven. Dat is vaak zo moeilijk. Soms moet je er wel eens een laten vallen. Welke vind je het belangrijkste? Maar juist als je moeilijke keuzes moet maken. En je kiest, maakt een goede keuze, een geloofskeuze. Dan zal de zegen er waarschijnlijk echt wel uitkomen. Want dan voel je dat God een beetje in je gaat knijpen. Doet soms wel een beetje pijn, dat wel. Maar juist dan kan er zegen uit je gaan stromen. Denk maar aan die christenen in Rome. Nog een voorbeeld. Ik was laatst op een conferentie. Daar hoorde ik laatst van een groepje jonge Engelse christenen. Dat waren echt moderne christenen. Veelbelovende jonge mensen bij de tijd. Intelligent, goede opleiding. Vol levenslust, maar ze werden uitgedaagd. Ze konden, wat heel gewoon is natuurlijk, hun carrière helemaal vooraan zetten. Ze hadden daar ook alle talenten voor. En daar is ook niks mis mee, want God heeft overal mensen nodig. Ook in de hoogste regionen. Maar ze werden uitgedaagd. Mooi die carrière. Maar denk hier eens over na. In deze Engelse stad, een achterstandswijk. Een flat vol met mensen die werkloos zijn, ook vaak jonge mensen. Hoe zouden jullie het vinden om je leven te gaan investeren in die mensen? Om tussen die mensen te gaan wonen in die flat? Relaties met die mensen aan te gaan, samen met die mensen te gaan eten, lief en leed te delen. Hoe zouden jullie dat vinden? En die groep jonge mensen, die zeiden ja, dat vinden wij een geweldige uitdaging, dat is meer dan het gewone, dat doen we. En ze hebben het gedaan, tot op dit moment. Ze leven gewoon tussen werkloze jongeren, hangjongeren. Je ziet het wel eens op die films, die detectives en zo, op de televisie, die achterstandsflats. Nou, daar wonen mensen waarvan je denkt, zo, daar moet je wel een roeping voor hebben. Ze deden het. En dat draagt vrucht, dat draagt zegen. De sfeer is verbeterd. Ze hebben veel vriendschappen. Ze doen bijbelstudie enzovoort. Dat is meer doen dan het gewone. Dat is je leven tot zegen stellen. Niet alleen maar voor jezelf. Maar gewoon besluiten. Ik wil die zegen graag delen met anderen. Nou, als je nou met die vraag zit van, ik zou wel eens weer wat meer van God willen zien. Misschien zou je kunnen overwegen, als je wordt uitgedaagd, om ja te zeggen tegen zo'n uitdaging. Dan ga je zien hoe God werkt in je leven, in je omgeving. Dat is geen korte termijn succes natuurlijk, dat is vaak best wel een kwestie van de lange adem. Want mensen winnen, dat gaat niet zomaar met een trucje of met een mooi verhaaltje. Dat is een kwestie van tijd, van vertrouwen winnen. Dat je mensen ook de gelegenheid geeft om inzage te krijgen in jouw leven. He, zo van, hoe werkt dat nou, christen zijn? Dat mensen je leren kennen. Want als meer mensen weten, die is christen, die gaat naar de kerk. Nou, dan heb je soms nog wel eens wat vooroordelen te overwinnen. Dat kost tijd. Moet je met die mensen optrekken. En dan gaat God aan het werk. Dat is een mindset. Dat is je gerichtheid om te zegenen. Zouden wij dat eigenlijk niet nodig hebben persoonlijk, maar ook als kerk? Kerkmuren zijn zo belemmerend. Het is eigenlijk een signaal dat de mensen van buiten van, ja, wij zijn niet bij elkaar als christenen, maar daar kunnen wij u eigenlijk niet bij gebruiken. Een zegen willen geven aan de mensen. Het zou een groot verschil kunnen maken in een stad, in een wijk, de omgeving, in heel Nederland. En is dat ook niet wat Petrus van de christenen vraagt? Kijk, als je gewoon doet wat alle anderen ook doen, ja, wat voor verschil maak je dan? Geen enkel. Maar jullie christenen, zou Petrus zeggen, jullie zijn anders. Jullie gerichtheid is om mensen te zegenen. Jullie maken andere keuzes. Want jullie willen toch een echte gemeenschap zijn, een gezin. Zo wordt het genoemd, dat telkens van alles samen doet, eten bijvoorbeeld. Leden van een gezin die maar één uurtje in de week bij elkaar komen. Kun je dat eigenlijk wel een gezin noemen? Leden van een gezin leven met elkaar 12, 13, 24 uur per etmaal. Nou, die christenen van de eerste uur die dachten van, als we een gezin zijn, dan moeten we iedere dag bij elkaar komen. Dat is normaal. Bovendien, als je elkaar lief hebt, dan wil je elkaar toch ook zien en ontmoeten. Dan willen jullie ook alles met elkaar delen. Een open, gastvrije gemeenschap voor mensen die nog niet zo gezegend zijn zoals jij. Dat zou je toch graag willen? Dat is inderdaad wat meer dan het gewone, inderdaad. En dat is een vraag die kun je meenemen. Hoe is je gerichtheid? Heb je die gerichtheid van het is zaliger te geven dan te ontvangen? We hebben zoveel te geven, want we zitten hartstikke vol met zegen, staat er in de Bijbel. God hoeft maar een beetje in ons te knijpen en het stroomt al over. Moet je God wel toelaten. Nou, daarom stonden die volgelingen van Jezus na 2 eeuwen zo goed bekend in het hele Romeinse Rijk. Te beginnen in Jeruzalem. Ze durfden anders te zijn verschil te maken. En dat kon omdat het wat mocht kosten. Het kostte soms alles, maar ze dachten dat geeft niet. We zijn zo gezegend. En bovendien schrijft Paulus aan die christenen in Rome dat de liefde met God onverbrekelijk is. Zelfs al zouden we het leven erbij verliezen. We hebben helemaal niks te verliezen. Alleen maar te winnen. De vraag is, wie durft? Amen. Nou, we durven vast wel te zingen. Dat is nummer 11 uit de bundel. Zegen mijn ziel. Of zegen de Heer mijn ziel, of op zijn Engels, bless the Lord, my soul, zingen we nu. Zal met ons danken en bidden.
Er zijn 2 namen te noemen vanochtend. Anton Chardon is onwel geworden en is in het ziekenhuis in Geel opgenomen. Heeft een hartritmestoornis. Als het allemaal goed gaat, is hij dan maandag weer naar huis. Op 11 mei is zuster Bob van der Linde in de MMC Eindhoven geopereerd aan haar heup. Bob heeft de operatie goed doorstaan en de artsen zijn tevreden over wat ze hebben kunnen doen. We zijn dankbaar met Gerard en Bob en we zullen bidden om kracht en gezondheid voor verder herstel. Bob ligt dus in de MMC Eindhoven op kamer 902. Het is weer de tijd van het jaar. De examenkandidaten bereiden zich voor. We zullen voor hun ook bidden. Ik ga u voor in gebed. Heere God, dank u wel. Dank u wel dat wij uw volk mogen zijn. Dank u wel dat u spreekt tegen ons, dat u een roeping voor in ieder van ons heeft weggelegd. Wij bidden dat wij uw roeping mogen volgen met vertrouwen op u. Heer, laat ons de zegen die wij van u hebben uitstralen naar de wereld. Heer, wij bidden voor de beroepingswerk in de kerk. Er is heel hard gewerkt en een aantal kandidaten zijn bezocht. En er is een waarmee we hebben gesproken. Heer, u weet wat omgaat in de kandidaten en in de mensen in de kerkraad. We bidden u zegen over de verder proces in het zoeken van een nieuwe dominee. Heer, wij bidden voor Anton Chardon en zijn gezin. Hij is plotseling en onverwacht onwel geworden. Wij bidden om herstel voor hem. En wij bidden dat u hem nabij bent, dat hij de hulp krijgt, ook als hij straks thuis is. Wij zijn dankbaar voor Boop van der Linden, voor de operatie die ze heeft gehad. En wij vertrouwen op u dat het de herstel snel op zich laat volgen. In Jezus' naam bidden we. Amen.
Dan is het nu de collecte. En onze slotzang is strakjes Psalm 100, vers 2 en vers 4. Thank you. thema van deze dienst was zegenen. Als je nou denkt van ik heb niet zoveel te zegenen, zeg je eigenlijk tegen de Heere God, u heeft mij te weinig gezegend. En bovendien, de Heer Jezus, die zei vlak voor zijn hemelvaart, ik ben met u. Dus niet alleen maar op alle goede dagen, maar hij zei alle dagen. Hij zei ook de slechte dagen, de dagen dat het tegen zit. Dus wat voor dag het ook is, wat voor situatie je ook bent, je hebt als kind van God altijd wel iets te geven. Omdat je altijd gezegend bent, de Heer is altijd bij je. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allemaal.
Ik zal even heel snel zijn. We gaan even kijken naar een promotie van het kamp. Het wordt heel spannend. Dus je gaat je zeker niet vervelen. Het worden hele nuttige 3 minuten. Dus kijk en geniet.
You better get in there.
You know, based on these charts, I think I was close.
What's this? That is off?
So it's stuck.
No, it is.
I'm not saying it. I'm broken. Say that you read us, right? You ask, you have to do the topic, which is hard.
I know a place.